Goedenavond, broeders, zusters, lieve vrienden. Fijn om weer in uw midden te zijn. We gaan de Heere God danken voor dit samen zijn. Heere God, het is met recht dat we net hebben gezongen. Door uw genade, Vader, mogen wij hier binnen gaan. Niet door rechtvaardige daden, maar door het bloed van het lam. Heere God, dat is zo waar. Ook dat wij hier zo vanavond bij elkaar mogen zijn, mogen weten dat u hier aanwezig bent door uw woord en door uw Heilige Geest. Dat is niet omdat wij zo goed zijn, omdat wij maar dat verlangen in ons hart hebben opgewekt of wat dan ook. Maar het is enkel, in de eerste plaats, enkel uw genade. Dat wij hier zo vanavond in alle rust rondom uw woord bij elkaar mogen zijn. Heer, er zit niets van onszelf bij. Wij danken u dat u de mogelijkheid geeft dat wij hier zo vanavond samen mogen zingen. Mogen bidden, mogen danken. De Bijbel mogen lezen. Wij danken u, Heer, dat u ons het verlangen in ons hart hebt gegeven om vanavond bij elkaar te zijn. En we danken u, Heer, dat het uw verlangen is om ons te ontmoeten. En we danken u dat u het in ons hart hebt gelegd om die roepstem, die ontmoeting die u met ons wilt hebben, om daarop in te gaan. Heere God, Vader in de hemel, Heere Jezus, we zijn u zo dankbaar dat wij u hebben leren kennen. Dat u ons hebt opgezocht. En u kent ons zoals we hier zitten. U weet wat we allemaal hebben meegebracht. Misschien zijn de dingen verzorg helemaal niet bekend bij anderen. Hebben ervoor gezorgd dat alles netjes is afgedekt. En misschien zitten we hier wel met een dik masker op. Maar u kent ons. U weet wat er in ons hart leeft. Aan verdriet, aan pijn, aan moeite, aan vragen, aan zorg. Of juist aan blijdschap en vreugde en voorspoed. Maar Heer Jezus, hoe wij hier vanavond ook zitten, laat het zo zijn dat wij vanavond u meer leren kennen. En dat wij vanavond afzien van onszelf. En dat wij groeien in de kennis en de genade van de Heer Jezus. Dat willen we, Heer. En daarom zijn we ook hier gekomen. Werk dat uit door uw woord en door uw Heilige Geest. Heer, speciaal willen we bidden voor de zieken die net zijn genoemd. Broeder van Soest, Bors, broeder en zuster Wolbers. En zo zijn er waarschijnlijk meerdere, van wie wij nu even de namen niet noemen, maar die wel bij ons, maar bovenal bij u bekend zijn. Help hen om steeds weer opnieuw op u te zien. Om het van u te verwachten in leven en sterven. Geef ons dat allemaal, dat wij in leven en sterven gewoon het van u verwachten en zo op u gericht zijn. We willen u bidden, Heer, voor onze geliefde broeders en zusters die samenkomen op plekken in deze wereld waarin ze niet in vrijheid kunnen leven. Laat het zo zijn dat ze hun ogen gericht houden op de Heer Jezus. En dat ze mogen weten dat wij voor hen bidden. Zoals wij ook mogen weten dat zij voor ons bidden. Dat we bewaard blijven voor de welvaart. En voor zoveel dingen die ons van u kunnen afhouden. Heer, leer ons en bemoedig ons dat we er voor elkaar mogen zijn. En dat u ons in dat ene lichaam hebt gedoopt door uw geest. We willen u bidden dat u zo krachtig werkt door uw kinderen. door uw zonen en door uw dochters. Dat ook mensen die vervolgen, die zoveel verdriet aanrichten, geraakt worden door de liefde van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Maar ook dat ze beseffen dat ze zonder deze Jezus, die de Christus is, niet voor u kunnen bestaan. Heer, we willen u zo bidden voor uw volk Israël. Wij weten dat u nog een hele weg gaat met dat volk. En dat u tot uw doel zult komen. En wij bidden nu voor de vrede van Jeruzalem. En tegelijkertijd weten wij dat die vrede zal gaan komen als Jezus Christus vanuit Jeruzalem zal gaan regeren. Wil vanuit het Joodse volk, vanuit het volk van Israël, maar ook van alle omliggende volkeren daaromheen, ook vanuit de Palestijnen. Ja, van alle volkeren over het wereld rond wilt u velen toevoegen, Heer, aan de gemeente van de Heer Jezus Christus, die zalig worden. We danken u, Heer. We danken u voor zoveel dingen die we tegen u kunnen zeggen. Dat we ons hele hart, ons hele hebben en houden voor u neer kunnen leggen. En dat we mogen weten dat u erbij bent in de pijn van ons bestaan, in de vreugde van ons leven. We danken u dat we een God hebben die leeft en die trouw is en die nooit, maar dan ook nooit zal loslaten het werk dat zijn hand is begonnen. Amen. We gaan met elkaar zingen opwekking 123. Groot is uw trouw, o Heer. Groot is uw trouw, o Heer. Opwekking 123. We gaan met elkaar het woord van de Heere God openen in Haggai 1, Haggai 1. Dat is een van de kleine profeten achter in het Oude Testament voor Zacharia en Maleachi. Daar staat Haggai. Haggai 1. We lezen het hele hoofdstuk met elkaar. Haggai 1. En daar lezen wij in het tweede jaar van koning Darius. In de zesde maand, op de eerste dag van de maand, kwam het woord van de Heere door de dienst van de profeet Haggai tot Zerubabel, de zoon van Sealtiel, landvoogd van Juda, en tot Jozua, de zoon van Jozadak, de hoge priester. Zo spreekt de Heere van de legermachten. Dit volk zegt, de tijd is nog niet gekomen, de tijd om het huis van de Heere te herbouwen. Toen kwam het woord van de Heere door de dienst van de profeet Haggai. Is het voor u wel de tijd om in uw vrij overdekte huizen te wonen, terwijl dit huis verwoest ligt? Nu dan, zo zegt de Heere van de legermachten, let aandachtig op uw wegen. U zaait veel, maar brengt weinig binnen. U eet, maar niet tot verzadiging. U drinkt, maar wordt niet dronken. U kleedt u, maar wordt niet warm. De dagloner ontvangt zijn loon in een doorboorde buidel. Zo zegt de Heere van de legermachten, let aandachtig op uw wegen. Ga het gebergte in, haal hout en herbouw dit huis. Dan zal ik er behagen in scheppen en verheerlijkt worden, zegt de Heere. U rekent op veel, maar zie, het wordt weinig. Wat u in huis gebracht, daar blies ik in. Waarom? Spreekt de Heere van de legermachten. Vanwege mijn huis dat verwoest ligt, terwijl u zich uitslooft, ieder voor zijn eigen huis. Daarom onthoudt de hemel uw dauw en het land onthoudt u zijn opbrengst. Want ik riep droogte uit over het land, over de bergen en over het koren, over de nieuwe wijn en over de olie en over wat het land oplevert, over de mensen en over de dieren en over al de inspanning van uw handen. Toen luisterde Zerubabel, de zoon van Sealtiel, met Jozua, de zoon van Jozadak, de hoge priester, en heel het overblijfsel van het volk, naar de stem van de Heere hun God, en naar de woorden van de profeet Haggai, die de Heere hun God gezonden had. En het volk was bevreesd voor het aangezicht van de Heere. Daarop sprak Haggai, de bode van de Heere, krachtens de boodschap van de Heere tot het volk. Ik ben met u, spreekt de Heere. En de Heere wekte de geest op van Zerubabel, de zoon van Sealtiel, landvoogd van Juda. En de geest van Jozua, de zoon van Jozadak, de hoge priester. En de geest van heel het overblijfsel van het volk. Toen kwamen zij en begonnen het werk aan het huis van de Heere van de legermachten, hun God, te doen. Op de 24e dag van de zesde maand, in het tweede jaar van koning Darius. Tot zover. We gaan nog met elkaar zingen, voordat we hierover na gaan denken. Johannes de Heer, nummer 51. Johannes de Heer, nummer 51. Uw woord, o God, is liefde en licht, is heilig en volmaakt. Johannes de Heer, 51.
Forever.
We hebben met elkaar gelezen Haggai 1. Haggai 1. Vooraf misschien wat inleidende opmerkingen over Haggai, over de profeet Haggai. Haggai leefde en profeteerde na de terugkomst van het Joodse gedeelte, de twee stammen, Juda en Benjamin, na de Babylonische wegvoering. Ze waren weer teruggekomen, er waren drie groepen teruggekomen. We weten niet helemaal in welke groep Haggai is teruggekomen. Maar Haggai, die profeteerde in Jeruzalem. Dus na de Babylonische wegvoering. En zijn tijdgenoot is Zacharia. Zacharia en Haggai. En zij profeteren, dat kunnen we lezen in hun profetie. Zij sporen de bevolking aan om, nu het fundament gelegd is van het huis van God, van de tempel, sporen zij het volk aan om niet alleen het fundament te leggen, maar om door te gaan met bouwen. Om door te gaan met bouwen. Ze hadden wat tegenstand ondervonden en ze hadden het werk neergelegd. Maar, en dat hebben we met elkaar gelezen in Haggai 1, de vraag is of die tegenstand die ze ervoeren daar bij de herbouw van de tempel, of dat nou werkelijk de reden is geweest waarom zij het werk hebben neergelegd. We gaan daar straks wat dieper op door, om te zien wat Haggai daarover schrijft. Maar het bevel, zowel van Haggai als van de profeet Zacharia, is dat ze het huis van de Heere God moeten gaan bouwen. En dat ze daar echt mee bezig moeten zijn. We hebben dat met elkaar gelezen, bijvoorbeeld in vers 8 van Haggai 1. Ga het gebergte in, haal hout en herbouw dit huis. Dan zal ik er behagen in scheppen en verheerlijkt worden, zegt de Heere. Dus de Heere die vindt er behagen in, die wordt verheerlijkt als zijn huis herbouwd wordt en als zijn huis herbouwd is. En dat is de boodschap die zowel de profeet Haggai als ook de profeet Zacharia tot het overblijfsel wordt het hier genoemd. Maar dat is dus het deel wat terug is gekomen uit de 70 jaar ballingschap in Babel. Dat is de profetie, dat is het woord van de Heere dat ze moeten verkondigen. Hij heeft ongeveer, en dat is helemaal niet zo heel erg lang, maar hij heeft ongeveer 4 maanden lang geprofeteerd. En dan zou je ook de vraag kunnen stellen, wat moeten wij nou met zo'n profeet? Wat kunnen wij daar nou van leren? Nou, ik denk dat er vanavond, en dat zullen we ook zien, heel veel mooie geestelijke lessen in liggen. Die wij ook voor onszelf kunnen gebruiken in ons geestelijk leven. En hierbij moeten we heel duidelijk en heel scherp ook in de gaten houden datgene wat onze geliefde broeder Paulus heeft gesproken toen hij zei in de Korinthebrief dat wij het volk Israël als een waarschuwend volk voor ons hebben gekregen. En dat daar lessen in liggen voor ons vandaag de dag. En dat wij daar acht op moeten slaan. Omdat het ons kan helpen in de relatie, in het leven zoals wij dat als kinderen van de Heere God mogen leven. Dus dat is een heel belangrijk iets, een heel belangrijk punt. En ik denk dat we daarom het Oude Testament ook niet zomaar dicht mogen laten als zijnde van vervuld. Het heeft met de wet te maken en wij leven niet onder de wet, maar wij mogen leven in genade. Nee, we moeten juist lessen halen uit het Oude Testament. En we kunnen ook in het Oude Testament heel duidelijk de Heere Jezus bewonderen. Daar nog een geheimenis, daar nog bedekt, maar wel schaduwen die alleen maar heen wijzen naar de Heere Jezus Christus. En in het Oude Testament kunnen we de Heere God leren kennen. Hoe hij handelt met zijn volk. Dat hij liefde is, jazeker, maar dat hij niet alleen maar liefde is. Dat hij ook heilig en rechtvaardig is. En dat wordt misschien vandaag de dag nog wel eens een beetje in twijfel getrokken als je zoveel mensen hoort praten dat wij haast, en ik zeg het met eerbied, maar ik kan het bijna niet met eerbied zeggen, maar dat wij een lieve God hebben. Nee, wij hebben een God die liefde is. En die heilig is en die rechtvaardig is. En die waar is. Dat is het zijn van God. Zo is hij. En zo openbaart hij zichzelf. Nou, dan komen we bij Haggai. En in Haggai zie je verschillende tijdsaanduidingen. Maar weet u wat opvalt? Hier in het boek Haggai, dan staat er in het tweede jaar van koning Darius. In de zesde maand, op de eerste dag van de maand, kwam het woord van de Heere door de dienst van de profeet Haggai tot Zerubabel en tot Jozua. Nou, wat opvalt, dat is dat hier gesproken wordt in het tweede jaar van koning Darius. En koning Darius was een koning van de Mede en de Perzen. En dat is de tijdsaanduiding die hier in die profetie genoemd staat. Maar wat we, en dat is wel heel goed om te beseffen, wat we moeten weten, is dat die tijd van Haggai en die tijd van Zacharia, dat de Heere daar door de profeet Hosea, die eerder geleefd heeft, iets heeft uitgesproken, ook over Juda. En misschien, als ik het zeg, dan zult u het kennen, want Hosea kreeg kinderen en toen moest Hosea ze noemen Lo-Ammi en Lo-Ruhama. Dat betekent niet mijn volk en ik zal mij niet meer ontfermen. En dat, wat God toen door de mond van Hosea heeft uitgesproken, dat geldt ook vandaag de dag nog voor het volk Israël. En dan zeggen heel veel mensen van nou, heeft het volk Israël afgedaan? Dan is het klaar, dan is het over en uit. Maar dat staat er dus niet. Want daarna, dan staat er ook in het boek Hosea, dat kunt u lezen. Maar daarna staat er ook dat er een tijd zal komen dat de Heere zich weer zal ontfermen over Israël, over Juda en over Ephraim. En dat de Heere ze zal noemen mijn volk. En dan moet Hosea het noemen Ammi. Ruhama, mijn volk, ik zal mij weer ontfermen. Maar die tijd dat de Heere God Israël op een zijspoor heeft gezet, om zichzelf niet door het volk Israël te openbaren, maar nu in onze tijd door de gemeente te openbaren, dat is ook vandaag de dag nog zo. En dat is heel goed om ook zo die profeet Haggai te lezen. Want dat is de tijd waarin Haggai heeft geprofeteerd. En dan moet Haggai, die spreekt dan het woord van de Heere, we hebben het gelezen in vers 1, kwam van de Heere door de dienst van Haggai tot Zerubabel en tot Jozua. En het is wel heel mooi om te zien dat zowel Zerubabel als Jozua ook terugkomen in de profetie van Zacharia. En wat betekent dat, Zerubabel en Jozua? Waarvan, wat wil dat zeggen? Wat is hun bediening? Zerubabel wordt heel vaak het koninklijk geslacht genoemd. Het zegt iets weer van het koningschap. Zerubabel, hier genoemd, die is ook een afstammeling van koning David. Dat kunnen we lezen in Matthäus 1. Daar gaat het over deze Zerubabel. En Jozua, dat visioen, dat zullen we ook allemaal kennen, wat Zacharia gekregen heeft. Die staat als hogepriester. Als vertegenwoordiger van dat, in het boek Zacharia, dus van dat overblijfsel van Juda. Wat teruggekeerd is uit de 70 jaar ballingschap. En wat dan ook de profetie krijgt, dat Jozua, wat in dat visioen staat hij voor Jeruzalem. Dat de Heer Jezus zegt, als zijnde de engel van de Heere, doe hem schone klederen aan. Trek hem dat vieze, vuile kleed af en doe hem schone klederen aan. En dat heeft alles te maken met het herstel van Jeruzalem. Dat visioen dat zegt over het herstel van Jeruzalem. Maar, en dat is wel heel mooi, en dat is ook heel goed om te beseffen als wij deze twee profeten zouden lezen. Zerubabel dus de koninklijke lijn. Jozua, de hoge priesterlijke lijn. En in het visioen komen we dan ook tegen dat er over de spruit gesproken wordt, over de Heere Jezus. Dat komen we in Zacharia heel vaak tegen. En dan zien we dus En dat is de tijd die nog gaat komen in het duizendjarig vrederijk, dat de Heere Jezus als koning, maar ook als priester, deze twee taken zal gaan uitvoeren. En dat is heel mooi om te beseffen, met name ook omdat Petrus zegt dat wij een uitverkoren geslacht zijn, een koninklijk priesterdom. Dat is ook nu al waar we in mogen leven. Wij zijn dat koninklijke priesterdom. Paulus zal zeggen, wij zijn overgezet van het koninkrijk van de duisternis in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde, Jezus Christus. En onze bediening hier op aarde is om een koninklijk priester te zijn. Ja, hier zie je dus in de persoon van Zerubabel, de koninklijke lijn, en Jozua, de hoge priesterlijke lijn, zie je die twee lijnen terugkomen. En die worden aangesproken door Haggai. En wat bijzonder is in deze profetie, is dat er een paar keer genoemd wordt, in vers 2 zegt het ook, zo spreekt de Heere van de legermachten. Zo spreekt de Heere. Dus het is niet zomaar een woord. Het is het woord wat gesproken is door de Heere. En Haggai moet het uitspreken. Hij is als het ware het doorgeefluik van het woord van de Heere. En wij zien later in deze geschiedenis, in het hoofdstuk, zien wij wat de uitwerking is. Bij Zerubabel, bij het overblijfsel, bij Jozua. Maar misschien nog een vraag ervoor. Zijn wij in onze levens bewust van het feit dat de Heere ook vandaag de dag spreekt. Tegen u en tegen mij. Hij wil spreken. En hoe spreekt hij? Door zijn woord. Door zijn woord. En dat is een heel belangrijk gegeven. Want Hebreeën 1 vers 1 zegt dat hij in de oudheid gesproken heeft door de profeten. Maar dat hij nu spreekt door de Zoon. En dat hij nu spreekt door de Zoon. Dat is een heel belangrijk principe. Want gewoon heel persoonlijk, wanneer is het de laatste keer geweest dat de Heer tegen u heeft gesproken? En dat we zien dat er ook in onze levens gewoon door het woord, doordat de Heer Jezus Christus in ons leven groeit en bloeit, dat er in onze levens verandering is gekomen. Omdat dat God door de Zoon heeft gesproken, door zijn Heilige Geest. Petrus bidt het. Laat ze groeien in de kennis en de genade van de Heer Jezus. En dan mag ik hier 3, 4 keer volgaan. Maar kunnen wij dat nou zeggen? Dat we gegroeid zijn in de genade en de kennis van de Heer Jezus. En dat is best wel eens goed om dat met elkaar erover te hebben. Niet om te pronken, maar om elkaar te bemoedigen. Dat we zoveel hebben mogen leren van de Heer Jezus Christus, van wie Hij is, van wat Hij gedaan heeft. Van wie God is en wat Hij gedaan heeft in onze levens. Wat Hij heeft uitgewerkt in onze levens. Dat is een heel belangrijk punt. En daarbij komt ook nog dat op het moment dat Haggai die woorden spreekt, want zo spreekt de Heer, dit is het woord van de Heer dat ik moet spreken. Het woord van de Heer door de dienst van Haggai, de profeet. Zo komt het woord van de Heere God ook elke keer tot ons. Zoals we hier zitten. Of als we met de Bijbel bezig zijn. Als we dat woord openen. En de vraag is, hebben wij ook ervaring met het feit dat woord van God, de Bijbel, zoals wij die hebben, dat die leeft, dat die krachtig is, en dat hij soms, of misschien wel heel vaak, doordringt in ons binnenste. En dat de confrontatie met het woord soms echt pijn en verdriet geeft. Omdat het woord ons leert om dingen op te geven in ons leven. Wat dan heel mooi is, Haggai moet het hier uitspreken. Zo spreekt de Heere van de legermachten. De Heere van de legermachten. En ik heb een verklaarder erop nagelezen en die schrijft dat hij aan het hoofd staat van de hemelse en de aardse legermachten. Hij is de opperheer. Hij is de opperbestuurder. En dat betekent dat er werkelijk niets, maar dan ook echt helemaal niets, valt buiten hem. Want buiten hem is er niets. En dat is zo groot. Dat is alles in ons leven wat er gebeurt. Alles in ons leven wat er gebeurt, wat we meemaken. Aan pijn, aan verdriet. Aan moeite, aan zorg, aan ziekte. Alles gebeurt onder zijn gezag, onder wie hij is. Hij laat het toe in onze levens. En weet u, dat geeft in mijn leven best wel strijd. Dat geeft in mijn leven best wel verdriet, best wel pijn. En dat is, als we gaan nadenken over dat de Heer van de legermachten, wat dat betekent, dat hij de opperheer is en een opperbestuurder, dat er niets is buiten hem, dat betekent dat alles, ja, we vinden het wel makkelijk dat het positieve en dat de zegeningen, dat we die van de Heer hebben gekregen. En dan het kwaad of datgene wat er aan verdriet in ons leven speelt, dat wij dat dan ergens buiten God zien of zo. Maar dat is niet wat de Bijbel leert. Dat is niet wat de Bijbel leert. De Bijbel leert dat alles in ons leven valt binnen het zijn van God. Hij is de opperheer. Hij is de allerhoogste en de allergrootste. En dat geeft in mijn leven echt wrijving. Maar dan is dus het vraag, wat doe je met het woord van de Heere God? Wil je je daaraan onderwerpen? Wilt u zich daaraan onderwerpen? Ondanks dat er moeite is. Ondanks dat het een gevoel geeft van strijd, van verdriet. Hosea moet het woord spreken. Tot het volk. En wat voor woord is het dan? Nou, we hebben het net al in de inleiding even iets over gesproken. Het volk Israël, en dat kunnen we lezen bijvoorbeeld in vers 2... zegt, dit volk zegt, de tijd is nog niet gekomen, de tijd om het huis van de Heere te bouwen. En dan zegt de Heere er tegenover, in vers 4, is het voor u wel de tijd om in uw vrije overdekte huizen te wonen, terwijl dit huis, mijn huis, verwoest ligt. De Heere stelt dat tegenover elkaar. En dat doet hij later, in vers 9, aan het eind doet hij dat nog een keer. Vanwege mijn huis dat verwoest ligt, terwijl u zich uitslooft, ieder voor zijn eigen huis. De Israëlieten, dat overblijfsel wat kwam uit Babel, dat had gezegd van ja, we hebben geen tijd om het huis van de Heere God te bouwen. Maar de Heere God legt hier het motief, het werkelijke motief bloot. Want het gaat helemaal niet over de tijd, want ze hebben ook tijd om hun eigen huizen te bouwen. Maar het gaat hier om het feit dat ze hun hart gesteld hebben op hun eigen huizen. En dat ze veel liever daarmee bezig waren. En de geestelijke les die wij daaruit kunnen halen, is met welk huis zijn wij bezig? Dat kan het huis van ons persoonlijk leven zijn, maar dat kan ook het huis zijn van onze gemeente waartoe we behoren. Dat we zo bezig zijn om het huis, de gemeente te bouwen, of om ons eigen leven te bouwen, dat de Heere vanavond tegen ons zegt, heel persoonlijk, ben jij nou bezig met je eigen huis of met mijn huis? Mag ik het misschien nog persoonlijker maken? Misschien nog duidelijker neerzetten? Bent u in uw leven nou bezig om Christus te leven? Of niet? Of bent u bezig voor uzelf? Bent u drukdoende om datgene wat u wilt bereiken? Wat jij wilt doen, dat u daar zo druk mee bent in het leven? Want het motief, wat hier, ze zeggen het wel, het is geen tijd, maar het gaat helemaal niet om tijd. Het gaat helemaal niet om tijd. Hun hart was er helemaal niet bij. Ze wilden vanuit hun hart. Ze hadden helemaal geen verlangen om dat huis van de Heere God te bouwen. Ze wilden dat helemaal niet. En zo kan het ook werkelijk in onze levens zijn. Dat we helemaal niet bezig zijn met de Heere God. Dat we helemaal niet bezig zijn met de Heere Jezus Christus. Maar dat ons motief bijvoorbeeld is om alleen maar kennis te verzamelen. Om er zelf beter van te worden. Of om met bepaalde dingen anderen ermee om de oren te kunnen slaan. Om zelf in een bepaalde rust te komen, om een bepaalde rust te creëren. Wij kunnen in ons leven kunnen wij ook zo vaak van die motieven hebben. En daarom, lieve broeders en zusters, is het echt wel goed om in ons leven stil te staan bij datgene wat de Heere zegt in vers 5 en vers 7. Nu dan, zo zegt de Heere van de legermachten, let aandachtig op uw wegen. En in vers 7 herhaalt hij dat weer. Zo zegt de Heere van de legermachten, let aandachtig op uw wegen. Wees eens eerlijk met uw hart. Onderzoek uw eigen leven. Gaat het u werkelijk om Christus in alle dingen, in alle facetten van uw leven? Gaat het werkelijk om Hem te verhogen, om Hem de eer te geven die Hij toekomt? Dat is een vraag die ook vanavond tot ons komt om ons hart te onderzoeken. Want als ik mezelf in mijn hart kijk, dan lijk ik soms zo ook op zo'n Israëliet. Dan ben ik zo bezig met mijn eigen huisje, met mijn eigen dingetje en noem maar op. En dan moet ik tot de erkenning komen dat als ik mijn eigen hart onderzoek, van het gaat helemaal in de eerste instantie helemaal niet om de Heere Jezus. Het gaat om ikke. Ja, zo kunnen we het ook zeggen. Maar gaat het in uw leven om de Heere Jezus Christus? Dat is een vraag. En Haggai zegt, let aandachtig op uw wegen. Onderzoek het. Zeg niet te snel dat het om Christus gaat, maar laten we stil worden voor de Heere, zodat Hij door middel van zijn woord en door middel van zijn Heilige Geest werkelijk ons hart kan openen. En dat we werkelijk echt in ons hart kunnen zien of er wegen zijn waarin wij stil moeten worden van God, die we over mogen geven aan de Heere. En waarin we mogen zeggen, Heere, kom. Kom, Heer. Ik heb u nodig. Ik wil in u leven. Ik wil de Heere Jezus leven. Ik wil u verhogen in mijn leven. Let aandachtig op uw wegen. Waar is ons hart op gericht? Weet u, als ons hart gericht is op kennis, of aanzien, of macht, of een gemeente, of ons eigen ik, dan moeten wij vanavond tot de conclusie komen dat wij een afgodendienst in ons leven hebben. Dat wij iets of iemand naast of boven God zetten in ons leven. En wat we daarmee moeten doen is onszelf bekeren, ons afkeren van de afgoden die er kunnen zijn in ons leven. En ons bekeren tot de levende God. Dat is bekering. Afkeren om de levende God te kunnen dienen. En als de levende God, de Heere Jezus Christus, het werkelijk in ons leven voor het zeggen heeft, dan gaat het niet meer om ons, maar dan gaat het om Hem. Die ons zo lief en dierbaar is geworden. Vers 6 zegt, u zijt veel, maar brengt weinig binnen. U eet, maar niet tot verzadiging. U drinkt, maar wordt niet dronken. U kleedt u, maar wordt niet warm. De dagloner ontvangt zijn loon in een doorboorde buidel. En dan staat er in vers 10 en 11 het volgende als het ware tegenover. Daarom onthoudt de hemel uw dauw en het land onthoudt u zijn opbrengst. Want ik riep droogte uit over het land, over de bergen en over het koren, over de nieuwe wijn en over de olie en over wat het land oplevert, over de mensen en over de dieren en over al de inspanning van uw handen. In vers 6 gaat het over u zijt en u eet en u drinkt en u kleedt. Maar de Heer geeft in vers 10 en 11 geeft hij de reden aan, maar jullie kunnen wel denken, mag ik het zo zeggen dat je wat bent? Maar je bent niets zonder wat ik geef. Zonder dat wat ik geef. De Heere zegt het, ja, u eet, u drinkt, en alles doet u maar. Maar onthoud één ding, ik onthoud. Ik ben degene die als het ware zegt stop. Niet zo verder. Je zou kunnen zeggen dat het hier gaat over die geestelijke armoede. Wij kunnen soms zo bezig zijn met allerlei goede dingen ook. Waarvan wij, die op zich helemaal niet verkeerd zijn. Waarvan we echt denken van oké, hier doen we echt gewoon de ander een plezier mee. En hier word ik zelf mee gediend. En we kunnen zo met dingen bezig zijn die in eerste instantie helemaal niet goed zijn. Maar ons hart is verkeerd. Ons motief is verkeerd. En dan kan het wezen dat wij in ons leven een geestelijke armoede tegenkomen. Dat we moeten bekennen dat we niet in de vreugde van de Heer Jezus leven. Dat we niet in zijn blijdschap en in zijn vrede kunnen leven. Dat kan. Er kunnen hier vanavond ook echt mensen zijn die dat op dit moment meemaken. Maar dan is het goed om ons hart te onderzoeken. Of dat wij werkelijk bezig zijn om de Heere te verhogen. Om met hem bezig te zijn. Omdat het zo kan zijn in ons leven dat we zo gericht zijn op onszelf. Dat wij niet kunnen genieten en niet kunnen leven van alles wat God ons in Christus Jezus heeft gegeven. Dat wij blokkades hebben in ons leven. Waardoor wij niet in de vrijheid kunnen leven. Niet in zijn vrede. En dan kan het ook soms best wel gebeuren dat we naar de Heere God toe gaan en zeggen, Heere God, maar ik ervaar u niet of ik ken uw vrede niet of ik ken uw blijdschap niet. En dan kan het ook zijn dat de Heere God op zijn heilige beurt weer tegen ons zegt, maar ja, onderzoek uw hart. Wat is uw motief? Waar bent u mee bezig? Het volk wordt hier geconfronteerd met hun boodschap die hen raakt. U zijt, u eet, u drinkt, u kleedt, u bent bezig, u doet dit en u doet dat. Maar het is allemaal arm. Er komt geen rijkdom uit voort. Waarom niet? Omdat ik, de Heere van de legermachten, zorg voor het feit dat u armoede leidt. Omdat uw hart een verkeerd motief heeft. Daarom onthoudt de hemel uw dauw. Vers 11, ik riep droogte uit. En we kunnen in het hele Oude Testament telkens weer lezen dat de Heere God zelf handelt. Sterker nog, in de tijd die gaat komen, voor het duizendjarig vrederijk zien wij dat de Heere God zorgt dat er volkeren op zullen staan tegen Israël. En dan, op het moment dat Israël in die benauwdheid verkeert, in die benauwdheid zit, dan gaat God vanuit Israël strijden. Maar God zorgt dat de volkeren gaan komen. En dan is er een omkeer bij Israël en dan gaat God als de God van Israël voor Israël strijden. En dat is heel vaak iets wat we in ons denken soms helemaal niet helder hebben. Want hoe vaak wordt er in onze levens verkondigd dat we, net wat we net gezegd hebben, we een God hebben van liefde en van de lieve vrede en van noem maar op. En dat God als het ware laat ik het maar gewoon zo zeggen, wordt beperkt in zijn heiligheid. En in zijn rechtvaardigheid. Wij zien bij het volk Israël dat God zelfs het hart, het diepste wat wij verborgen houden voor andere mensen, het diepste van ons hart kent. Het diepste van het hart van het volk Israël. En hij weet precies wat er speelt, wat er aan de hand is. Hij weet het precies. Maar we lezen ook en wij zien ook in de hele geschiedenis van het volk Israël hoe God met het volk handelt, dat hij het kwaad niet duldt. Dat hij het kwaad straft. En ook dat hij altijd genadig wil zijn. Het is zo bijzonder dat ook de Hebreeënbriefschrijver op een gegeven moment zegt tegen zijn lezers: ons hart ligt open en bloot. We zijn naakt voor de Heere God. Ook wij. Wij kunnen niets voor hem verbergen. Maar hij wil zo dat wij ons hele hart, ons hele hebben en houden voor hem uitstorten. En dat wij werkelijk het motief van ons hart zuiver krijgen. Niet in eigen kracht, maar in zijn kracht. Dat het ons gaat in ons hart om Jezus Christus. En weet je wat dan zo mooi is? Haggai heeft die profetie uitgesproken, dat woord van de Heere van de legermachten. Hij heeft aangekaart dat het motief onzuiver is, dat ze bezig zijn met hun eigen huizen. En letterlijk staat er in vers 9, we hebben het gelezen, terwijl u zich uitslooft. Letterlijk staat er, u rent voor uw eigen huis. U rent, u bent zo mee bezig, zo druk. En Haggai die zegt dat tegen dat volk. En die geeft ook de verklaring waarom we wel allerlei inspanningen zien bij het volk Israël, maar dat er geen rendement is bij het volk Israël. Haggai legt het bloot, zegt van jij, je hart. Het hart van het volk. En weet u wat ik dan zo mooi vind? Dat er dan staat in vers 12, toen luisterde Zerubabel, de zoon van Sealtiel, met Jozua, de zoon van Jozadak, de hoge priester, en heel het overblijfsel van het volk, naar de stem van de Heere hun God en naar de woorden van de profeet Haggai, die de Heere hun God gezonden had. En het volk was bevreesd voor het aangezicht van de Heere. Het volk luisterde. En ik vind dat heel treffend, want er staat niet het volk hoorde. Dat gebeurt heel vaak, hè? Dat we het wel horen, maar luisteren gaat een verdieping lager. Luisteren wil zeggen van oké, de woorden die ik gehoord heb, die zijn niet in mijn oren blijven hangen, niet in mijn verstand blijven hangen, maar ik luister daarna. Ik zorg, nou niet ik, maar ik werp de blokkades voor de Heere neer, dat de Heere door zijn Heilige Geest en door zijn woord, die woorden die hij gesproken heeft, kan laten landen in mijn hart. En we zien ook hier in Haggai 1, we hebben het met elkaar gelezen. In vers 14 aan het eind. Toen kwamen zij en begonnen het werk aan het huis van de Heere van de God van de legermachten. Hun God te doen. Dus dat luisteren, dat horen van die woorden. Die dingen die Haggai uitgesproken heeft. Die werd door God bij hun hart gebracht. Haggai was maar een dienaar. Door de dienst van Haggai. Maar God bracht die woorden bij het hart. Die onderzoekers, die onderzoekende vragen die God stelde. Dat ze hun hart moesten kennen. Dat ze hun hart moesten onderzoeken. En ze luisterden, want ze hadden het door wat God zegt. Dat is recht, dat is waar. Ze zagen het, wij zijn bezig met ons eigen huis. We rennen ons rot voor ons eigen huis. Maar zijn huis blijft zoals het is met alleen de fundamenten. En dan luisteren ze, en dat is niet alleen van oké, het was een mooi woord, het was goed, het was niet goed. Maar dat luisteren, dat werkt uit dat ze met het huis van God gaan bezig zijn. Dat ze dat huis van God gaan bouwen. En hoe is dat nou vanavond in uw leven, in mijn leven? We hebben het gehoord over dat onderzoek van ons hart. Dat we werkelijk ook zelf in onze levens bezig kunnen zijn met dingen die ons aangaan. Terwijl de Heere zegt, op het moment dat je mijn huis bouwt, op het moment dat je bezig bent met de Heer Jezus, dan word ik verheerlijkt. Maar we komen er in ons leven misschien wel achter, misschien vanavond, dat we zoveel nog bezig zijn met ons eigen huis, met ons eigen ding. En wat doen we dan? Gaan we dan hier door de deur en zeggen we tegen elkaar, was fijn, was niet fijn, was aangesproken, was niet aangesproken, maar we hebben het gehoord? Of is het ook de houding die we treffen bij dat overblijfsel, bij Zerubabel en bij Jozua, dat we hier de deur uitgaan en zeggen van, wij luisteren. En al het bouwen in ons eigen leven, al het bouwen aan ons eigen leven, al het bouwen aan onze eigen dingen, geven we op. Wij willen alles doen. Werkelijk alles. Tot eer en verheerlijking van de Heere God. En dat gaan we doen. We gaan zijn huis bouwen. We gaan hem verhogen. In onze levens. In onze gemeente. Waar dan ook. We gaan hem verhogen. Ja, maar Gijsbert, je kunt het niet. Nee, we kunnen het niet. Maar weet u wat ik zo mooi vind? Dat staat er dan ook, hè? Want het volk wordt bevreesd, in vers 12 van het eind. En het volk was bevreesd voor het aangezicht van de Heere. En dan moet Haggai weer een woord spreken. De bode van de Heere. Krachtens de boodschap van de Heere tot het volk. En wat staat er dan? Ik ben met u. Ik ben met u. God zag het. God zag Zerubabel. God zag Jozua. God zag het overblijfsel van het volk. En hij zag dat het volk luisterde. Niet hoorde, maar luisterde. Hij zag dat ze aangesproken waren in het hart. En dat ze bevreesd waren, dat ze tot de conclusie kwamen van, oh, wat zijn we mee bezig geweest? We hebben tegen God gezegd dat we geen tijd hadden, maar we hadden wel tijd. Maar we waren druk met allerlei andere dingen. Maar we willen terug om Gods huis te bouwen. En toen waren ze bevreesd voor God. En toen zei God door de mond van Haggai, ik ben met u. Ik ben met u. Je hoeft het niet alleen te doen. Sterker nog, je kunt het niet alleen. Je mag in mijn kracht gaan. Ik wil je helpen. Ik wil je zegenen. En het ik ben met u, dat laat hij gelijk zien in vers 14. Want wat staat er dan? En de Heere wekte de geest op van Zerubabel, de zoon van Sealtiel, landvoogd van Juda. En de geest van Jozua, de zoon van Jozadak, de hoge priester. En de geest van heel het overblijfsel van het volk. En toen kwamen ze en begonnen aan het huis van de Heere te bouwen. Toen. En wat was er voor nodig? De onderzoeking van het hart. Wat nou werkelijk het motief was. En erachter komen dat het verkeerde motief was. En dan aan de Heere God zeggen. En laten zien van, oh, het is niet goed. Dat deed het volk. Ze waren bevreesd voor de Heere. En de Heere zei gelijk, maar nu komt het hart. Nu komt het hart. Nu gaat het volk doen wat ik wil. Nu gaat het volk mij verheerlijken. Nu gaat het volk mij verhogen. En dan krijgen ze gelijk de bemoediging. Ik ben met u. En dan krijgen ze gelijk ook de aanmoediging. Hij wekte de geest van Zerubabel, van Jozua, van heel het overblijfsel op. En toen de Heere God aan het werk ging, in die harten die bereid waren om het huis van God te bouwen, toen ging het volk bouwen. En dat is precies hetzelfde in onze levens. Als wij ons onderwerpen aan het woord van de Heere God, datgene wat God heeft gesproken. Als wij ons eraan onderwerpen en belijden en ons hart durven onderzoeken of er nog dingen zijn waarin we met onszelf bezig zijn, of met de gemeente waartoe we behoren, of met wat dan ook. Maar niet met God. Als wij werkelijk bezig zijn, eerlijk bezig zijn voor God en zeggen van, Heer, er zijn nog allerlei dingen waarbij u niet in het middelpunt staat, maar iemand of iets anders. En als we het dan voor God neerleggen en zeggen van, Heer, dit is mijn hart. Dan zegt God tegen ons vanavond, ik ben met u, ik ben met jou. En we hoeven het zelf niet te doen, want God wekt in ons op. Dat wij hem, Jezus, de Christus, willen kennen en willen groeien in zijn kennis en zijn genade. En dat, om zo samen het huis van God te bouwen. Het lichaam van Christus. Totdat hij komt, wens ik u, wens ik jou van harte toe. Amen. Zingen Johannes de Heer 981. Johannes de Heer 981. Wat zal die wereld mooi zijn op die dag als Jezus weer zal komen op de wolken. En als al wat leeft, de natieën en de volken, zich voor hem zullen buigen vol ontzag. Johannes de Heer 981 gaan we met elkaar zingen. Heere God, gaan danken en bidden. Heere God, wat is het wonderlijk om dat woord van u te mogen lezen al. Maar ook dat het woord van u zo tot ons komt. En dat het ons zo bepaalt bij het feit dat voor u niets verborgen is. Dat u de overleggingen van ons hart kent. En dat die profetie, die zo'n beetje 2500 jaar geleden is uitgesproken. Dat die ook vanavond ons wat te zeggen heeft. En Heere, u kent ons hart. U weet precies wat erin leeft. U weet of wij u werkelijk dienen. Of dat het maar surrogaat is, maar nep. Maar dat wij u helemaal niet kennen. U kent ons, Heer. Door en door. Voor u is niets verborgen. Maar laat het zo zijn. Dat u door uw woord en door uw Heilige Geest ons vanavond zo in ons hart aanspreekt. Zo tot ons hart spreekt. Dat we niet anders kunnen dan buigen voor de Heer Jezus Christus. En ons tot Hem bekeren en Hem aan te nemen als de Heer van ons leven. Dat we ons afkeren van alles wat we gediend hebben. En van het feit dat we misschien zelf op de troon hebben gezeten. Of dat we onszelf in ons leven weer op de troon hebben gezet. Of dat we allerlei andere dingen hebben gediend in ons leven. Maar dat we ons daarvan afkeren om u, de levende God, de schepper van hemel en aarde te dienen. En uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Laat het zo zijn, Heer. Dat u ons hart zo aanspreekt vanavond weer, voor het eerst of opnieuw. Dat u door uw geest ons hart onderzoekt. Of er bij ons wegen zijn die schadelijk voor ons zijn. En dat u ons leidt op de weg Jezus Christus. Laat het zo zijn dat we niet voor onszelf bezig zijn. Maar voor u. Dat we niet ons eigen huis bouwen. Maar uw huis. En dat we bereid zijn om door u gebruikt te worden. We hebben net nog niet gezongen, Heer. Wat zal de wereld mooi zijn op die dag als Jezus weer zal komen op de wolken. Maar we weten ook, Heer, dat er nog een tijd aan vooraf gaat waarin uw oordelen de aarde zullen treffen. En Heer, laat dat ook echt ons aansporen om heilig voor u te leven. Omdat we weten dat u een God bent die doet wat u zegt. En dat u niet wilt dat de mensen verloren gaan. En laat dat ook echt in onze harten, in onze levens zo zijn. Dat we niet willen dat de mensen verloren gaan. En dat we daarom heilig voor u leven. Om u daarin te verhogen. Zodat u door ons heen kan werken. Om mensen te trekken uit de klauwen van Satan. Uit het koninkrijk van de duisternis. Te trekken. In de doorboorde handen van Jezus de Christus. Aan het hart van uw Zoon. Gebruik ons, Heer. Gebruik ons veel. Om dat te doen. En leer ons om bereid te zijn voor uw dienst. Wat een dag zal het zijn. Als we Jezus Christus zullen zien. Amen. We gaan met elkaar nog een lied zingen. Opwekking 167, de versen 1 en 2, samen in de naam van Jezus. Samen in de naam van Jezus, de versen 1 en 2. Dan willen we bidden om de zegen en dan zingen we het derde couplet. En daarachteraan zingen we ook Johannes de Heer 672, een couplet van het Wilhelmus. Mijn schild en mijn betrouwen, zijt gij, o God, mijn Heer. Eerst zingen we voor de zegen opwekking 167, samen in de naam van Jezus, vers 1 en 2. Dan na de zegen doen we het derde couplet met het tweede couplet uit Johannes de Heer 672. En onder het voorspel van deze liederen doen we ook nog de dienst der offeranden. De Heer zegen u en uw gaven.
Amen.
broeders en zusters, we mogen van hier gaan en met ons meedragen de zegen van de Heer. En ik wil u graag twee vragen meegeven waarvan ik hoop dat u die deze week zult bedenken, voor uzelf zult overdenken. Waar heeft u uw hart op gezet? Waar heeft u uw hart op gezet? En hoort u het woord van God? Of luistert u naar het woord van God? We mogen van hier gaan, met ons meedragen de zegen van de Heer, totdat Hij komt en wij voor eeuwig bij Hem mogen zijn. En daarom, tenslotte broeders en zusters, verblijd u. Laat u terechtbrengen, laat u aansporen. Wees eensgezind, leef in vrede en de God van de liefde en de vrede zal met u zijn. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God onze hemelse Vader en de troostvolle gemeenschap van en door de Heilige Geest zij met ons allen totdat Hij komt die ons zo lief en dierbaar is. Maranatha. Halleluja. Amen.